Sta je dan? Preek is geweest. Amen. Ja, of niet? Ja, joh. Weet je, je spreekt over een organisatie en ik mag dan daar, zeg maar, werken. Maar tegelijk is het gewoon een beweging die we willen zijn. Dus we zijn samen de beweging van Compassion. En Compassion is het woord Splachnitzomai. Daar heb ik de vorige keer een keer uitgelegd. En Splachnitzomai is de beweging die innerlijk begint. Die in jouw hart ergens een plaats moet hebben, die je ruimte moet geven, wat iets moet. En Splachnitzomai, dat is Grieks, niet dat ik daarvoor gestudeerd heb, maar dat Splachnitzomai, heb je het bandje om? We hebben van die bandjes om ons te herinneren eraan. Ik heb me een fijk gegeven. En omdat het iets splijt van binnen. Splachnitzomai. Dat is hetzelfde woord als compassion. Als compassie. Zoals Jezus huilt, de kortste preek of de kortste tekst uit de Bijbel, dan staat er eigenlijk Jezus huilde, maar hij had Splachnitzomai. Er splijt iets van binnen. En toen we net aan het zingen waren, toen moest ik denken aan de tekst, omdat ik zat er met mijn hoofd even de afgelopen week en ik had een gesprek met iemand die zei, jij hebt echt de mooiste baan die je maar gewoon op aarde kan krijgen, vond hij. Toen dacht ik, nou, ja, ik had het even over, dit gaat niet zo heel soepel, hè? Nee, dat gaat goed. En ik zei, ja, het is prachtig om daarheen te gaan. We hadden het over Colombia gehad, waar ik een paar weken geleden ben geweest. En het is ook echt een voorrecht om daar te mogen werken. En tegelijk voel ik me ook wel wat soort van bezwaard. Voel het ook wel beladen voor me. Ik wil het niet als last omschrijven, maar tegelijk moet ik wel weer het verhaal vertellen. Of wil ik het verhaal vertellen? En kom ik op plekken waar je eigenlijk liever niet wil zijn. In Colombia, daar ga ik zo meteen verhaal over vertellen. Maar zie je gewoon, sta je met je mooie schoentjes, sta je in de drek. Misschien heb je het op social, dankjewel. Heb je de post gezien. Maar waar ben ik weer beland? En dat voelt het wel als moeilijk. En toen je dat zei, over geen oordeel. Er staat er in Romeinen 8 vers 1, staat er dus wie er in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Toekomstige tijd. Worden niet meer veroordeeld. Dus wie in Jezus zijn, geen schuld. Want voor je het weet, als ik vandaag deel over wat de situatie in de wereld is, of in Colombia, of waar dan ook, zeg maar, dan kan er iets aan je kleven, wat voelt als, oh, dit kan echt niet, of dit heb ik gedaan, of als schuld. Maar dat is niet wat God bedoelt. En ook niet wat ik wil. Ik hoop echt dat ik vandaag een soort van verlangen bij je mag aanwakkeren, en mijn verlangen mag creëren om de wereld weer een stukje mooier te maken. Om die Splachnitzomai in je innerste, om die ruimte te kunnen geven dat je iets recht kan gaan zetten. Dat je dat gebruikt om jezelf in beweging te zetten. Dus als we ergens een gezamenlijke passie voor hebben, dan komen we ook samen in actie. Dat is een beweging die we willen creëren. Dat is de beweging van de compassie, van de Splachnitzomai die we in de wereld willen zien. Om samen de wereld weer een stukje mooier te maken. Dat doen we hier in Doetinchem, maar dat doen we ook ver weg. Want ik weet dat er al heel veel mensen betrokken zijn, ook hier in de gemeente. Dat gaan we straks ook vieren. En toen ik daarover, dus een beetje met die schouders, dat ik denk, oh, ik moet weer mezelf even geven. Ik wil mezelf vereenzelvigen met die mensen die daar wonen. Dacht ik, maar het is ook heel goed om te vieren wat er wel goed gaat in de wereld. Dus even met elkaar. Hoe goed zijn we onderhand bezig in de wereld? Wie denkt dat de laatste 20 jaar het aantal mensen dat leeft in extreme armoede is verdubbeld? Er is geen goed of fout, er is alleen waar of niet waar. Oké? Zullen we het afspreken? Ja? Ja, oké. Dus het aantal mensen het afgelopen 20 jaar verdubbeld. Ik zag een paar handen. Oké. Oh, het zijn er wel meer. Precies, geen goed of fout, hè? Geen schuld, geen oordeel. Mooi. Dan, volgende. Wie denkt dat het een beetje hetzelfde is gebleven afgelopen 20 jaar? We zijn niet echt opgeschoten, we zijn niet. Ja, ook een paar handjes. Oké. Welke optimist, positivist zegt van, hey jongens, afgelopen 20 jaar, het aantal mensen in extreme armoede is gehalveerd? That's the number geeks. You're right. Afgelopen 20 jaar, het aantal mensen levend in extreme armoede is gehalveerd. Halleluja. Ja, dat is een feestje waard. Nou, maar gehalveerd Komen we zo op. Maar dat is echt goed nieuws. We zijn echt goed bezig. Dus de beweging in de wereld is echt goed bezig. Oké, andere vraag. Dit is ook fijn om even gewoon weer te weten waar we staan. Hè? Dus aantal baby's van 1 jaar oud. Vandaag de dag. Het aantal baby's van 1 jaar oud dat een vaccinatie heeft gekregen. Wie denkt, moet ik het even goed doen, wie denkt dat het boven de 50% zit? Aantal baby's dat gevaccineerd is tegen een bepaalde ziekte. Wie denkt dat het boven de 60% zit? Ja, dat is ook boven de, ja, dat is moeilijk hè dit. Ik doe het niet goed, maar ik zal het gewoon verklappen. Wist je dat het aantal baby's dat vandaag de dag gevaccineerd is, dat 80% is? Ja, supergoed. Supergoed bezig. Een andere, ik hou van cijfertjes. Andere die ik er nog maar mee zal vervelen is het aantal mensen dat tegenwoordig sterft aan natuurrampen. Wie denkt dat de afgelopen 100 jaar, en nu weten jullie een beetje waar ik heen wil, hè? Maar ja, wie denkt dat de afgelopen 100 jaar het aantal slachtoffers van natuurrampen is verdubbeld? Gewoon even niet nadenken over wat ik nu allemaal heb gezegd, maar gewoon over je eerste reactie. Als je nieuws leest, verdubbeld. 100 jaar geleden. Ja? Wie denkt dat het ongeveer hetzelfde is gebleven, het aantal mensen dat slachtoffer is van natuurrampen, afgelopen 100 jaar? Ja? En wie denkt dat het gehalveerd is? Ja, nu reageer je wel op hoe ik. Nee, maar je eerst. Dus dat is waar. Het is namelijk waar dat het gehalveerd is. Ook weer supergoed bezig. Maar het nieuws vertelt ons echt wat anders, omdat we veel meer individuele gevallen te zien krijgen. Dus het nieuws vertelt je heel wat anders, omdat je weet wat er nu in Ethiopië is gebeurd. En je weet wat in Malawi is gebeurd. Je weet wat Zimbabwe is. Maar dat komt omdat ons nieuws veel meer gespitst is. We krijgen de enkeling te zien. En dat is supergoed en dat is superbelangrijk. En tegelijk doet het iets met je denken. Dus het kan je ontmoedigen. Het kan je ontmoedigen als je nadenkt over cijfers vandaag de dag in de wereld die je te zien krijgt. Maar die wil ik niet onthouden. Want ook al is het gehalveerd, veel van deze cijfers, we zijn nog steeds far, far away van waar we willen zijn. En als we mooi zingen over Heer, uw licht breekt door, laat uw licht doorbreken, laat het gebeuren, laat uw licht schijnen. Dan denk ik, oh, Heer, ik verlang zo naar die nieuwe aarde. Ik merk het nu dat het gewoon zeer doet. Als ik weet dat 15.000 kindjes per dag nog steeds overlijden. Het is dan gehalveerd, maar het kan niet. Hoeveel vliegtuigen vol zijn dat? En hoeveel aandacht is er geweest voor die mensen die dat is dus goed dat het gebeurt. Maar die kinderen hebben geen stem. Toen ik begon bij Compassion was het 18.000 per dag. Nu is het 15.000. We gaan naar nul. We stoppen eerder niet. Totdat nul is. Gewoon 100 miljoen straatkinderen. Vandaag de dag zwerven. Over straat in sloppenwijk waar je niet wil zijn. Er zijn 385 miljoen kinderen die nog steeds hulp nodig hebben. Er zijn 700 miljoen mensen die nog steeds in extreme armoede leven. Dat zijn zulke grote cijfers dat je denkt, van, hoe dan? En daarom wil ik je meenemen naar het verhaal van Sylvia. Dat is de eerste foto. Waar ik met mijn mooie schoentjes stond. En ik liet deze foto vanochtend aan mijn zoon Boas zien. Had hij al eerder gezien. Oh, het is best een mooi huisje, pap. Hij ziet iets moois. En dat waardeer ik. Dan denk ik, oh, heerlijk. Hou dat vast. Hij zegt, oh, maar zit een deur in. Ja, klopt. En er zat een mooi hekje omheen, zegt hij. Ja. Hier stond ik 3 weken geleden alweer. In Colombia. In Cartagena. Als je Cartagena ken je misschien als vakantiebestemming. Dat kan heel goed, want prachtig mooie stad. Prachtig. Een hele mooie muur die is gebouwd. En je krijgt een ontzettend... Nou ja, gewoon, het is een hele romantische stad als je het ziet. Maar als je doorvraagt en als je denkt van welke setting ben ik precies beland, dan vergaat al snel de charme van die hele stad. Het is een land wat onderdrukt wordt door een soort van gangs en corruptie, waar we Colombia misschien ook wel van kennen. Maar waar dus veel seks en drugstoerisme is. Waar veel corruptie is. En hier woonde, in deze buurt, woonde Sylvia. En zij als moeder was alleenstaand van 3 kinderen. Haar man die was vandoor gegaan met een ander. Die dacht van, joh, jij redt het wel. Ik kies een nieuw pad. Ik laat je alleen met 3 kinderen. En er is geen alimentatie geregeld. Dat hebben ze niet. Ze woonden in dat hutje waar ze 's nachts in een hangmat moesten slapen. Omdat 's nachts de ratten binnenkwamen. Uit het water. De slangen kropen door het huis. Hoe kan je dan slapen? 3 kids. Alleenstaand. Dus ik zeg, hoe doe je dit? Hoe leef je hier? Wat heb je voor werk? Nee, ik heb geen werk. Ik ben afhankelijk van de maaltijden van mijn overbuurvrouw die me helpt en van de kerk. Die er voor mij is. Ik ben afhankelijk van anderen die voor me zorgen. En ik hoop maar dat ik hier veilig en beschermd ben, dat niemand mijn huisje binnenkomt. Want ik zit in een van de gevaarlijkste wijken van Cartagena. En je hebt in Colombia, voor mensen die het misschien kennen, heb je 6 rangen, een soort van sociale statussen, op basis waarvan je wordt ingedeeld. 6 is het hoogste, betaal je het meeste belasting, betaal je gewoon voor je energie en alles. En voor elke trap lager hoef je minder te betalen, maar je kan ook minder betalen. En als je op 0 zit, dan word je ontzien. Dus dan word je geholpen. Dat is een prachtig soort van sociaal stelsel wat ze hebben ingeregeld. Maar ik was in deze wijk en ik vroeg aan degene die met ons mee was, ik zeg, wat voor soort mensen wonen hier? Welke sociale rang zit ze? Ja, -1 eigenlijk. Oh, dan wist ik niet dat het ook nog bestond. -1, wat betekent dat? Ja, hier hebben ze gewoon niks. Dit huisje, dit is geen eens van hun, maar ze staat leeg. Dus hier kunnen ze in ieder geval slapen. Hoe dan? Voor haar is het de moeilijkste om hier uit te komen, want ze weet niet hoe. Ze heeft 3 kinderen waar ze voor moet zorgen. En toen werd het verhaal werd nog wat moeilijker wat mij betreft, want ze leeft dus ook echt in die wijk waar het geregeerd wordt soort van door gangs. Ze is niet veilig. We moesten er 's ochtends heen voor de middaguur, omdat daar, anders was onze veiligheid niet gegarandeerd. We hadden politie en burger mee. Ja, en ze werden om 11:30 werden ze al een beetje zenuwachtig van, jongens, moet ergens opschieten, moet hier weg. Sta je daar als een alleenstaande moeder. Haar 3e zoontje David werd geboren. En haar man was toen al weg. Had een niet functionerende long. Je hebt geen job. Je 3e kindje wordt geboren. Is geen man. Die zit in een huisje wat niet van jou is. Hoe zou je ooit voor een jongetje kunnen zorgen die een niet functionerende long heeft? Ze heeft geen geld om te kunnen betalen voor het ziekenhuis, wat dan ook. Dus zij gaat met David. Gaat ze naar de kerk. Ze zegt, wat moeten we doen? Willen jullie helpen? En dan is daar de kerk, geholpen ook door Compassion, maar die gaat helpen. En wat ze toen hebben gedaan, is het eerste wat ze moeten doen. Volgens mij is het kindje opdragen aan Jezus. Heer, ontferm u. Schijn met uw licht. En het is wonderbaarlijk dat David nog leeft. Hij werd genezen van zijn niet functionerende long. En werd niet een van die 15.000. En de volgende foto. Zie je Sylvia en David. En ik zie geen armoede. Ik zie blijdschap. Ik zie hoop. Ik zie een vrouw die straalt en die denkt, ik weet waar ik naartoe ga. In haar hart schijnt licht. Jezus woont bij haar in haar hart. Dat huisje vindt ze mooi. Er staat een mooi hekje omheen. Haar zoons vindt ze mooi. Die hebben hoop voor de toekomst. David is een geliefde zoon van haar en van alle hoogste. Die een toekomst heeft omdat hij ook geholpen wordt. Ze weet dat dit voor even is. En dan sta ik daar. En denk, oh Heer, geef me iets van dat. Ik kan soms zo zeuren over kleinere dingen. Of me down voelen over dat iets niet goed gaat overdag. Maar dan wil ik weer, ik heb deze nu als achtergrond op mijn computer gezet, het huisje. Omdat ik gewoon dankbaar wil zijn. Elke dag dat ik opsta. Dat we hier mogen zijn. Dat ik keuzes kan maken over wat ik kan doen en wat ik kan laten. Dat ik mag bouwen. Dat we in Doetinchem een stem mogen zijn. En tegelijk is het gewoon dezelfde wereld. Is het hetzelfde moment dat ook Sylvia weer opstaat. En denkt, wat brengt mijn dag? Wat gaat mijn dag doen? Ik wil graag een tekst met je lezen uit Marcus. Marcus 12. Komt ook op het scherm hoor. In Marcus 12, daar zit Jezus in de synagoge en daar heeft hij eigenlijk net een soort van onderricht. En hij heeft daar een discussie gehad met de fariseeën. En daar waren zijn mensen van onder de indruk. En dan vers 29 hebben we staan, prima. Daar staat Jezus antwoorden. Want een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussiëren waren en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, die kwam dichterbij en die vroeg, Heer, wat is het allerbelangrijkste? Nou, wat is het belangrijkste gebod? Anders wordt het ook in vertaling. Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste gebod is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Tot daar even. Er is geen gebod belangrijker dan deze twee. Er zijn geen geboden. Dus heb uw God lief en daarna de naaste. Wie is dan onze naaste? En ik zat terug in het vliegtuig vanuit Colombia. Dan heb je wel even de tijd om na te denken. Dat is een lange vlucht. En mijn hart huilde. Ik voelde die splagnitsemaai zo duidelijk ook in me. Dat ik dacht van, Heer, ik ga weer terug. En eigenlijk, ik wil eigenlijk helemaal niet terug. Daar in die verbinding met die openheid. Maar goed, God heeft me hier geplaatst. God heeft gevraagd van, hey, vertel het verhaal ook hier en deel je leven hier. Dus ik zat terug en ik moest denken aan wat ik had gezien met de kerk. Over hoe de kerk daar functioneert. En wat ik in Nederland zie gebeuren. Dus mijn gedachten gingen naar, wat heb ik daar gezien? Toen ik terugging naar het project waar we als Compassion werkten. Waar meer dan 250 kinderen zoals David werden geholpen. Was het een project. En als Compassion werken we dus altijd samen met een kerk. Dus we zoeken als Compassion een lokale kerk. Dus als ik project zeg, een kerk, dat is eigenlijk voor mij hetzelfde. Ik hoop zo meteen voor jullie ook. Maar als je dus nadenkt over wat daar gebeurt, dan zie je dus 250 kindjes die geholpen worden. Individueel, stuk voor stuk. En wij zaten daar, we mochten op zondagochtend daar een dienst mee maken. Waar we ook Sylvia en David, die er ook waren. En ik dacht, ja, dit is gewoon prachtig. We zitten midden in die wijk van Cartagena. Midden in die drugswijk. Daar staan, ik denk dat het 10 palen zijn geweest. Die stonden op poten. Of die palen stonden overeind. En daar zat een dakje op. Sessa. Dat was het. Dodo. Dus daar had hij zo'n ding staan. Ik ben niet zo daarvan. Maar dus zo'n ding. Zo'n luidspreker had hij staan. Daar had hij ook allemaal microfoontjes voor. Er stond de perster in zijn eentje. Die stond daar met de gitaar en een piano. Nou ja, dat deed die soort van samen. Het mooie was, als je in die landen bent geweest, dan weet je ook, je moet niet links vooraan bij een speaker gaan zitten. Want dan kan je echt oordoppen gebruiken. Je kan beter. Dus ze doen alles oversturen ze en alles doen ze in de max. Heerlijk. Maar het betekent ook dat ze gewoon dansen en zingen en alles gaat in de max. Alles. Dus het is echt. Wat daar gebeurde, is dat je in het midden van zo'n wijk zit. Dat je in het midden van zo'n kerk zit. En ik zat dan wel links vooraan. En mocht het na bidden voor mijn oren. En maar daarna gingen we zeg maar de wijk in. Maar echt 2 stappen buiten die tent, kerk, hoe wil je het noemen. Daar waren gewoon de huisjes van de gasten die nog lagen te ronken. Omdat ze over 's nachts verkeerde dingen hebben gedaan. Dus die gasten die werden wakker, die zetten hun ghetto blaster aan. Want ik wil dat niet horen. De predikant die ging weer harder schreeuwen. Want die dacht, die gasten moeten dat horen. Nou, als je het hebt over preach it. Zeg maar, dat was midden in de omgeving waar je ook wilde zijn. En ik vond het prachtig. Ik dacht, die gasten krijgen het gewoon te horen, of ze nou willen of niet. Ja. En dat wist die predikant al. Hij zegt, dit is de plek waar ik gewoon het meest relevant ben. Ik wil die, dus dat daar wil ik zijn. En als ik dan terugdacht aan dat ik in het vliegtuig zat en ik keek naar Nederland. Toen moest ik denken aan een nieuwsbericht wat ik in december heb gelezen. Misschien heb je het voorbij zien komen. In Ierseke. Prachtig dorp, stad misschien. Zijn er Zeeuwen hier? Ik ben een Zeeuw. Middelburg geboren. Nee, geen Zeeuwen. Okay. In Ierseke. Ik had een nieuwsbericht gezien dat ze in Ierseke het verlangen hadden vanwege de... Er stond er letterlijk in het nieuwsbericht, ik weet nog. In het nieuwsbericht er stond... Vanwege de gestage groei van de gemeente is het nodig dat we een nieuw gebouw hebben. Ik denk, nou prima. Dus we hebben met eigen middelen hebben we een plan gemaakt en ook alvast gefinancierd, maar we zijn er nog niet. We hebben nu 4 miljoen euro bij elkaar van de 13 miljoen euro om een nieuw gebouw neer te zetten. Nou, ja, heer, waar zijn we in Nederland dan mee bezig? Waar investeren we in? En ik zeg niet dat het fout is. Hè? Want ik wil alleen aangeven, dus waar investeren we in? Want er is ook een reden dat we hier zitten. Of er is een reden dat je een gebouw neerzet als safe heaven, als zeg maar als safe place. En ook dat je gewoon aanwezig wil zijn en met elkaar kan zijn. En tegelijk wringt dat bij mij ook wel eens. Dat ik denk, wat doen we nou? Doen we het goed? Is het een wijze investering? Als ik handelingen lees, kwamen ze alleen maar thuis bij elkaar. Dat doen wij ook als in de connectgroepen. En dat is super waardevol. Maar ik wil ze, dus ik kan echt voor mezelf spreken. Maar hoe scherp ben ik met het uitgeven van het geld daar waar het echt moet? Waar investeren we in? De begroting van je eigen huishouden geeft je prioriteiten gewoon heel duidelijk aan. De begroting van de kerk net zo. Dus daar waar gestuurd wordt, daar is geld is belangrijk. Als je nadenkt over de kerk in Nederland, ik zie dan dat ik denk, maken we daarin echt goede keuzes, jongens? Hoe relevant zijn we? En die vraag die blijft gewoon hangen. En mijn verlangen is, dus nogmaals, hè, niet vanuit schuld. Echt vanuit verlangen. Met verlangen vanuit de kerk laten we de plek zijn die relevant is voor de omgeving. Laten we er alles aan doen. En dat begint natuurlijk bij jezelf. Ik zie een kerk in Nederland die muren bouwt en wacht. En ik heb het over de algemene, dus ik ga het echt zonder. Ik zie het, dat we het woord studeren en het niet uitleven. We discussiëren vaak over teksten, of we weten heel goed wat er staat misschien. Of we weten van, hey, Nicodemus, die moest opnieuw geboren worden, dus ja, dat is helemaal waar. En daarna zegt Jezus, ja, weet je, jij rijke jongeling, jij moet alles verkopen, achterlaten en achter mij aangaan. Ja, meneer, wow, die tekst is te moeilijk. Die highlight ik niet. Maar dat nieuw geboren worden? Ah, zeker. Ik zie een kerk in Nederland waar we ons druk maken over plekjes, posities. Waar we ons op willen werken, misschien wel binnen. Of dat we ergens een plekje willen hebben. Die relevant is voor de kerk, om de plek zelf. Als we in Marcus 12 verder lezen, dan heeft de schriftgeleerde aardig goed geluisterd. Mag je volgen op de... Check, dankjewel. Daarna zei de schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Dat ging over die twee geboden. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf. Nou, betekent veel meer, twee woorden, veel meer dan alle brandoffers en andere offers wat we al doen. Toen zei Jezus, Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord. En hij zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. U bent er niet ver vandaan. Dus het betekent veel meer dan alle brandoffers en offers die we nu al doen. U bent er niet ver vandaan. Maar daarna die zin. Iedereen was stil. Niemand durfde nog een vraag te stellen. Maar de vraag die ik heb, die ik dan misschien ook niet had durven stellen, was, wat dan? Wat bedoelt u? Ik ben niet ver. Hoe ver ben ik? Zit ik zo'n stukje erbij? Hoeveel, is het veel meer offers? Of is het heel veel meer offers? U bent er niet ver vandaan. Van het koninkrijk van God. Maar niemand durfde nog een vraag te stellen. Ik verlang naar een kerk. En als ik aan kerk denk, ik zeg altijd bij ons thuis, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar dan zeggen mijn jongens, zeggen 's ochtends, hey, pap, we gaan weer naar de kerk. Ik zeg, de kerk ben je zelf. Ja, dat weet ik wel. Ik kan niet naar de kerk, ben ik. Dus als ik kerk heb, dan begint het hier. We gaan naar de dienst, met elkaar te vieren, elkaar te ontmoeten. De kerk ben je zelf. Maar ik verlang dus naar die kerk die sociaal betrokken is. Waar we van elkaar op de hoogte zijn. Waar we in verbinding zijn. Want hoe kunnen we nou relevant zijn in de kerk in Nederland? Als kerk in Nederland. Ik geloof dat we als we kijken naar de samenleving in Nederland, dan ontbreekt het aan verbinding. Verbinding is echt voor mij een key. Van hey, we hebben een groeiend individualisme. Hoe raken we weer in verbinding? Met een barbecue, wat gisteren is gebeurd. Met connectgroepen, waar je mensen op uitnodigt. Met evenementen die je gewoon thuis zelf regelt. Door je deuren open te stellen, verbinding. Iets waar we echt waarde kunnen toevoegen. Een kerk die geestelijk mensen opbouwt, hoop geeft. Jezus doet leven. Ik roep het altijd voor Compassion op weg zijn. Dan armoede is inderdaad een denken, zoals Fijk zegt. Dus het is een denken. En hoe wil je armoede bestrijden? Er is één iemand die dat kan. Die is levende hoop. Dat is Jezus. Want je hebt armoede, verbreek je door hoop te geven. En wie is hoop? Dat is Jezus. Verlang naar een kerk die financieel mensen helpt. Samen delen, evenveel. En je haalde net dat stuk aan over het verschil in geven. En dat staat in Markus 12 ook. Als je iets verder leest. Want als je, daar zit een stukje toch tussen. En vanaf 38. Dus Jezus heeft net gehad over de belangrijkste geboden. Dan gaat het over niet ver van het koninkrijk. En daarna gaat Jezus zitten. En die kijkt naar de offerkist. En die zegt, tijdens het onderricht zei hij, pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, over zijn ereplaats, in de synagogen en bij de feestmaaltijd op die stoel wil zitten. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor schijnlange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Dat is zo duidelijk. En toen ging Jezus tegenover de offerkist zitten en hij keek hoe mensen er geld in wierpen. En veel rijken gooiden veel geld in de kist. En er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Een paar cent. En hij liep zijn leerlingen bij zich en hij zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Ik denk dat vrijgevigheid. Afgelopen week las ik een quote van Shay Claiborne. Iemand bekend met Shay? Ja, echt een must read, zijn boek. Hij schreef overvloed, generosity zegt hij. Is niet zozeer van hetgeen de hoeveelheid die je geeft, maar het is veel meer hetgeen wat je zelf overhoudt om van te leven. Geef veel meer aan hoe vrijgevig je bent. Dus hoe kijk je naar geld? Hoe vrijgevig zijn we? Delen we hetgeen wat we de ander gunnen? Heb je naast lief als jezelf? Dat was heel confronterend bij mezelf toen ik in Ethiopië een gift had gegeven aan mijn sponsorkindje. En ze kochten er een tv van. Toen zei ik, kopen ze een tv? Had ze eten moeten laten kopen? Toen zei Melissa, ja, maar waarom zouden zij dat wel, mogen wij niet? Of andersom, zijn niet wij wel? Oh, dat is naastliefde. Dat is een kerk waar ik naar verlang. En weet je, als leef zijn we dat. Ik wil graag nog even met je vieren. Wat er ook gebeurd is, want volgens mij zijn er al heel veel mensen betrokken bij het leven van een kind. En misschien doe je dat via Compassion. Ik weet alleen de cijfers van Compassion, sorry. Maar als je het doet via een andere organisatie, dank je wel. Laat eens even kijken. Ik heb een paar sheets meegenomen. Deze sla ik even over, dankjewel. Nog eentje verder. Mooi, hè? Hier. Afgelopen jaar, dus het zijn 19 kids die al een plek hebben gevonden. 19 kinderen die een stem van hoop krijgen door een brief, door het evangelie in de kerk. Weet je wat dat betekent? Volgende sheet. Is dat er afgelopen tijd zoveel brieven zijn verstuurd, heen en weer. Dat zijn brieven waar een verbinding wordt gelegd. Waar je sociaal betrokken bent. En ik hou van het gezegde van de zaklamp. Weet je wel, dus light that shines the furthest, shines the brightest at home. Dus ik geloof ook echt dat als je hier een licht bent, dan zal je ook ver weg schijnen. En andersom ook. Schijn je ver weg, ben je ook hier een lichtpunt. Volgende sheet. Er zijn 1400 maaltijden zijn uitgedeeld aan deze kids. Afgelopen jaar. Weet je dat dus de kinderen ruim 6000 uur op het project liefde en aandacht krijgen? Dat dat jouw investering is? Misschien lijkt het €33, maar die 6000 uur aan liefde, zorg, knuffels, aai over de bol, is nog veel meer waard. En wist je dat dat uiteindelijk gewoon ook weer even in geld vertaalt? Volgende sheet. Gewoon €14.000 met elkaar per jaar gegeven wordt. Machtig mooi. Wat we mogen zegenen, wat we mogen delen. En tegelijk zijn we nog niet klaar. En ik wil je graag uitnodigen in deze dienst. Gewoon in deze beweging met elkaar. Om die groter te maken. Dat het niet bij die 19 blijft. Maar dat we samen nog groter mogen denken. En daar wil ik je graag in uitnodigen. Om een kind te omarmen. En te zeggen van, hé, weet je, ik kijk misschien helemaal niet naar die tiende. Ik kijk naar wat ik misschien wel even ga laten. Wat nog veel meer is dan een brandoffer of een offer. Wat ik wil investeren in het leven van een kind. Ik neem niet genoegen met te weten dat er 15.000 kinderen elke dag overlijden. Om dan niks te doen. Het doet me zeer. En ik stop niet. Elke keer als ik het cijfer zeg, dan krijg ik dat gevoel. En dan wil ik stoppen. En ik hoop dat je dat samen met mij, met ons wil doen. Dat we pas stoppen als die nul is bereikt. En dat we weten waar we op investeren. Weet je wat Spreuken 19 vers 17 zegt? Die zegt, hij die geeft aan de armen, die leent aan de Heer. En daarna staat er, en hij, God, zal hem of haar zijn weldaden rijkelijk vergoeden. Waar investeren we in? Ik zeg het ook net zo goed tegen mezelf. Hou elkaar scherp. Laten we elkaar scherp houden waar we investeren. Investeren we, maken we kosten, zeg maar? Of investeren we met iets wat eeuwigheidswaarde heeft? Met een kind die je straks in de hemel zal omarmen en zal zeggen, met jou heb ik brief geschreven, hè? Dankjewel. Wat een feest als we straks die 19 kinderen daar mogen ontmoeten. Wat een feest als je mag weten dat jij zijn kindje hebt daar ondersteund of hebt geholpen, dat je die daar gaat zien. En die daar komt omdat hij of zij het evangelie heeft gehoord. Dat hij niet meer in armoede denkt. Maar dat net als Sylvia en David weet van, het is maar voor even. Dat ik suffer. Dat ik pijn heb. Wat laat ik? Wat laat jij? Om weer €33 in de maand vrij te maken. Om een kindje te helpen. Ik ga het één keer aan je vragen. En ik wil een stem zijn voor één kind. Die dat eigenlijk aan je vraagt. Ik ga daarna 6 seconden stil zijn. Mag je het antwoord geven? Zou jij mij willen helpen? Om hulp te krijgen vanuit de kerk die ik nodig heb. Om het evangelie te horen wat ik zo graag nodig heb. Wat jou €33 in de maand kost. Zou je dat willen doen? Dankjewel als je dat wilt doen. Er zijn pakketjes die gaan door de rijen. En als jij zegt van binnen, ik wil dit graag doen, je mogen ze doorgeven en dan mogen ze door de rijen heen. Hou ze vast. Weet welke kinderen het aan je vragen. Deze kinderen die wachten op een sponsor. Worden geholpen in het project. Maar ze wachten op iemand die zegt van, hey, ik wil jou helpen. Dus als je dat zou willen, omarm een kindje. Zeg je van, oh, ik weet nog iemand die dat echt moet doen, neem het mee, prima. Dit zijn kinderen die in situaties zoals die van David leven, die een historie hebben. En ik geloof in hemelse logistiek. Als jij ja zegt, komt er een verhaal op je pad, wat God voor jou bedoeld heeft. Van hem of haar die je mag helpen. En met dat je bent gesponsord, met dat je dat zo meteen wil gaan doen, hebben we weer ruimte om weer nieuwe kinderen in het project toe te voegen. En uit te breiden, die beweging een oceaan te maken van druppels. Want ik haat druppels, dat is helemaal niet waar. Het is gewoon, het is een beweging aan het worden. We sponsoren nu 2 miljoen kinderen, waar de eerste van in het Oegandese parlement zit. Waar de eerste van president stond in Haiti, als kandidaat. En dat niet wilde, dus hij wilde niet president worden, omdat hij moest buigen voor de voodoo-priesters. Je moest ingezegend worden door de kerk, maar ook door de voodoo-priesters. Dat eerste wilde hij, en daarna zei hij, dit is me niet geleerd. Ik ben een volgeling van Jezus. Ik wil waarheid verkondigen, dus dit doe ik niet. En dat kost een presidentschap. Maar hij werd geholpen door iemand zoals jou. Wat ga je zaaien? Je helpt er één wat vermenigvuldigt in een beweging wat een rivier wordt. Wat een oceaan wordt. En ik zie uit naar het feestje wat we samen mogen vieren als we ze allemaal gaan ontmoeten. En als jij weet, 15.000 min 1. Min 1. Min 1. 0. Dan stoppen we. Laten we danken. Dank u wel, Vader, dat u ons het vermogen geeft om te voelen. Vader, we willen die emotie niet uitsluiten. Ook al doet die zeer als ik nadenk over die kindjes, over de kinderlevens. Als we nadenken over de situaties in de wereld, laat het ons raken. Laat ons hart niet sluiten. Vader, ik wil bewogen zijn. We willen bewogen zijn met uw hart. En dank u wel voor de mensen die opstaan of het misschien al doen. Dank je wel. Vader, dat we een beweging mogen zijn die zo ver uitreikt naar de kinderen en de mensen die het nodig hebben. Vader, laat ons hoop spreken op die plekken waar het nodig is. Vader, ik zegen de relaties, de verbindingen die gelegd worden. Vader, ik zegen de portemonnees die opengaan. Ik zegen dat daar overvloed zal komen. Doordat we uitstappen. Doordat we misschien geven van hetgeen wat ons het meeste kost. Vader, dan bid ik gewoon een eeuwigdurende zegen op het leven van die persoon. Dat we het feestje mogen voelen. Dat we het feestje mogen vieren wat in de hemelse gewesten gebeurt. Op het moment dat er weer een kind omarmd wordt. Vader, dank u wel dat u deze beweging zegent. Dat u uw koninkrijk bouwt. En alstublieft, Heer, gewoon kom terug.